Goedemorgen, fijn om hier op deze plek te zijn, met elkaar. En met hem te zingen tot zijn eer. Te luisteren naar wat God ons vanmorgen te zeggen heeft. En ik wil voordat we dat gaan beluisteren, met elkaar eerst bidden. Vader, dank u wel dat we door u aan elkaar gegeven zijn. Dank u wel, Vader, dat we hier samen mogen zijn in alle vrijheid, Vader. Dank u wel dat u ons vanmorgen nabij wil zijn. En datgene wat we zingen, datgene wat gebeden is en gebeden wordt. En ook voor uw woord wil u bidden, Vader, dat dat geleid door uw geest ons hart mag aanspreken, Vader. En dat mag doen waartoe u het gegeven hebt. Dank u wel, Vader, dat u zo hier bent en dat u ons wilt leiden in spreken, in verstaan, in uitwerking in ons leven. En dank u wel, Vader, dat in al die zaken we op u gericht willen zijn en van u willen verwachten in alles. Daar dank u voor, Vader, in Jezus' naam. Amen. Je zou misschien denken van, hé, waarom niet het hele verhaal? Nou, dan kom ik tot en met vers 58. Maar ik werd heel sterk bepaald bij deze 22 versen. En ik heb het maar als naam meegegeven uit het dal. En u ziet dat ik bepaald heb bij een stuk van de geschiedenis van David en Goliath. En ik kan me voorstellen dat als die strijders bij elkaar gehaald om weer een aanval van die Filistijnen af te slaan, misschien wel 's avonds rond kampvuren gezeten hebben en gegarandeerd dat daar op een bepaald moment dat beeld viel van, weet je nog hoe David Goliath verslagen heeft? En misschien was het wel om hun zelf moed in te spreken. Bij dat moment hebben ze zichzelf regelmatig bepaald. Dat staat in dit boek, in deze vroege profeet. Want dat is Samuel, een vroege profeet. Maar zijn er nou mensen die meer gezien hebben dan David, die met een slinger en een steen de reus Goliath velde? En daarom denk ik ook, het is niet alleen maar historisch, het is juist profetisch wat hier gebeurt. Ik denk dat het nodig is als je de dingen om je heen ziet die gebeuren, televisie of wat dan ook, dat je beseft dat God de zaken uitwerkt en dat niets hem uit de hand loopt. Ja. En tegelijkertijd zie je ook, en dat is in wezen het machtige achter de feiten, welke krachten spelen er nou in de geschiedenis? En zo zie je dat deze geschiedenis, deze profetische geschiedenis, eigenlijk vooruitwijst naar iets wat komen gaat. Naar de grote zoon van David. Het verwijst naar het kruis. En zo kun je een aantal stukken door deze tekst heen lopen en elk gedeelte geeft dan iets aan, iets profetisch aan van, dat zegt het. En dat zegt het ons nu. Kijk, ik kan heel makkelijk met u dit plaatje laten zien. Komt zomaar van een prachtige site die ik u kan aanraden. Bijbelse plaatsen, archeologisch, op een van de internetsites. Het is wel Engels, maar je ziet hier dan de plek waar het heeft gespeeld. Weer de Filistijnen. En ook, ik denk dat nu die Filistijnen ook volop bezig zijn. Maar we laten ons even bekijken, over eigenlijke krachten gesproken, de Filistijnen. Eén zo'n moment uit die geschiedenis is 1 Samuel 17. De Filistijnen trekken op en legeren zich in Socho. En dat is een kilometertje of 20, 25 van Bethlehem. En ze slaan hun kamp op in Efes-Damim. En dan is het dan altijd gelijk opletten. U ziet het rechtsboven, hè, Palestijnse kamp. Oh, Filistijnse kamp, sorry, ik vergeet me even. Maar u begrijpt dat dit een moedwillige was. Zo'n naam is al vooruitwijzend, zo'n naam is al profetisch. Want als je het gaat kijken, dan is dat een Hebreeuws woord natuurlijk, waar twee dingen door elkaar gaan. Het woord grens en een woord dat te maken heeft met bloed. En zou dat nou betekenen, waar ze zich gelegerd hebben, de plaats dat dal waar een grens ligt die geen vlees en bloed kan oversteken. De grens van de dood. Het dal van de schaduw des doods. Even dat beeld van David meenemend. En dat is het ene beeld. Maar er is nog een beeld. En dat is waar de Israëlieten liggen. En u ziet het daar ook staan, het kamp van Saul. En dan krijg je dit. Dat is dan wat ze noemen het Terebintendal. Dat woord, dat Hebreeuwse woord, dat betekent zoiets als vloek. Dat betekent zoiets als afschuw. Maar het betekent ook iets als eik. Als Terebint. Nou, als u even wil weten hoe die eruit ziet, dit beeld moet u dan bij een Terebint hebben. En als u dat nou in profetisch licht zegt, want elk beeld heeft iets profetisch, dan mag u denken aan wat Paulus zegt in Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En ik denk dat dat beelden zijn die die schrift ons geeft. En als je dan dat even naloopt militair technisch, dan is het een prachtige plek waar die Filistijnen binnenvallen. Op weg naar Jeruzalem, in dat grote Judese bergland. En precies daar is Saul ook niet gek met zijn soldaten gekomen, want als ik ze daar tegenhoud en daar kan verslaan, dan komen ze niet verder naar Jeruzalem. En daar zijn ze dan. Filistijnen aan de ene kant, Israëlieten aan de andere kant. En tussen hen in ligt een dal. Ligt dat dal. En als we dan dat gehad hebben, dan gaan we door. Dan krijg je, naar die eerste verzen, namen even onthouden, meenemen, profetisch denken. Dan zet de spotlight zich op de vijand. Wie is die vijand dan? Nou, er komt uit het leger van die Filistijnen een kampvechter naar voren. Een man die één brok ijzer en koper en staal is, zou ik bijna zeggen. Imponerend, geen kleintje. 3,20 meter ongeveer, zeggen ze dan. Dus een ontzagwekkende beschrijving komt er dan in die versen 4 tot en met 7 van. Daar heb je die vijand. Daar heb je Goliath. En de soldaten zijn helemaal stuk. Met afschuw vervuld. Ze zijn helemaal kapot van wat ze tegenover zich krijgen. Wat een tactische zet. Niet een klein jongetje. Nee, een imponerende krijger. In volle wapenrusting. Een normaal mens die struikelt al van die wapenrusting zo zwaar. Heeft hij aan. Heeft er een lans. Nou, daar kan je een tapijt op weven. Zo zwaar en groot is die lans. Wie staat er dan? Daar staat Goliath. En bij Goliath moet je denken aan wat we ook om ons heen zien. Het stikt van de Goliaths in de geschiedenis. En zolang de Heer het toeft, zal het nog wel even zo zijn ook. Eén brok macht. Imponerend. Groot. Echt, zoals de wereld kijkt. Wauw, wat een vent. Wat een macht, wat een invloed laat hij zien. In dat koperen harnas, helemaal geschubt. Het is me een kerel, zeg. Oh, mensen raken daarvan onder de indruk. Maar wat is het wonderlijke van al die Goliaths. Van al die imponerende grote gestalten. Komt ergens een president, dan ligt er een loper uit. Dan staan er allemaal zenuwachtige soldaten hem te bewaken. Je ziet mensen kijken. En ze gaan voorbij. En tegenover al die macht, over al die grootheid, menselijk gesproken, kijken van een vent daar staat, joh. Dan zet God een ander neer. En David laat hem alvast zien. De David komt er straks aan. Die zoon van David, die komt tegenover de gestalte van de wereld. Macht, invloed. Zet God zijn zoon. Zet God, in de beelden van Israël gesproken, zet God de Messias. Zet die Christus Jezus, zoals wij hem mogen noemen. En dan is het heel frapperend. Maar er staat meer. Want heel uitgebreid zet die Bijbel in dat verhaal profetisch neer wat wie er staat. Wie staat er nou? Ja, Goliath uit Gat. Zijn naam betekent het al. Je wordt er verblind van, zo glanst hij. Maar wie staat er? Hebben ze een wapenrusting gelezen? Is dat beeldje opgevallen? Ze hebben het me ook moeten laten zien, hoor. Maar alles wat ze zeggen in die beschrijving van die wapenrusting zit steeds het getalletje 6. En het zijn er toevallig 6 op een rij. 666. Dat is dat profetische. Hij is 6 el groot. Zijn wapenrusting plus een schild is 6 stukken. Dan staat er in zijn speer een getal dat ook met 600 te maken heeft. 666 staat daar. Waarom zou nou in het verhaal die profetische verwijzing zitten? Denkt u aan Openbaring 13 vers 8. Hè? Het getal van het beest, het getal van de mens en zijn getal is 666. Daar staat hij. Beeld van al dat bedreigende, van al dat grote en machtige, menselijk gezien. Want het God neer, zijn zoon. Wie zet vader Izië daar neer? Zijn zoon. Daar is hij. En dat is wat je hier ziet. Het is niet, ja, ook historisch, het gevecht tussen Goliath en tussen David. Maar het is een gevecht. Eigenlijk zou ik het moeten zeggen, het is een geestelijke strijd. Want achter de geschiedenis spelen andere krachten. En als je dan denkt aan dat dal waar ze staan, de Filistijnen tegenover de Israëlieten en het dal in hun midden, dat dal wat je niet kan oversteken. Denk aan die naam. Vlees en bloed kunnen het niet oversteken. Vlees en bloed kan de dood niet aan. En dat de mens, jij en ik, kijken vol afschuw misschien dat dal in. En dan staat de Goliath. En wat heeft hij in zijn handen? Het zwaard van de dood. Het is een vijand, een enorme vijand die mensen de angst aanjaagt. En dan zou je gewoon, misschien wel, hebben ze zo naar elkaar gekeken, is er dan niemand in dit leger, is er dan niemand die dat dal durft in te gaan? Is er dan niemand die de strijd durft aan te gaan? Elke keer weer, als jij en ik, als u en ik, geconfronteerd worden in ons leven, in onze familie, in de kring van de gemeente of in de kring van vrienden die we hebben, met de dood van iemand, dan hebben we verdriet om degene die ons ontvallen is. En dan denk je, en dan weet je, dan heb je de schrift nodig, maar dan is die eerste reactie, is er dan niemand? Is er dan niemand die strijd aangaat met die enorme vijand? Ja, tuurlijk is daar antwoord op gekomen. Want dit is een profetische geschiedenis en het wijst terug naar wat God gaat geven en wat die Paulus straks laat zeggen. De laatste vijand, want het is een kreng hoor, de laatste vijand is de dood. Die zal worden ontroond. Vergoed, voor eeuwig en voor altijd. Wie gaat het dan in? U hebt hem al door hè. Daar staat die blaaskaak. Daar staat die 666. Daar staat imponerend Mr. Power himself. En God zet er een zoon tegenover. En die zoon gaat dat gevecht aan. En die Filistijn die tart wel, die daagt wel uit. Kies u een man en laat die naar me toe komen. Geef mij een man dat we samen strijden. Is er eigenlijk dus iemand die het dal van de dood kan betreden en ongedeerd kan verlaten? Is iemand die macht kan vernietigen. En de mensheid er doorheen kan leiden. Door dat dal, naar het leven. Dan zou je kunnen zeggen, op dat moment, dat kan niemand. Maar God laat zien dat het daar niet bij gebleven is. Want het wijst vooruit voor jou en voor mij. Naar dat enorme moment wat op Golgotha gebeurde. Dus dat, ik kan wel zeggen, dat kan niemand. Nee, ik corrigeer mezelf. Dat kon niemand. En op dat moment dat de mens dacht, nou is het klaar en over. Het kon er geen een, maar er kwam er een. Gods zoon. Die zoon van David. Die gaat onttronen. Die gaat de dood onttronen. Die gaat de duivel onttronen. Die gaat al die mensen bevrijden die gedurende hun hele leven met angst voor de dood te maken hebben. Tot slavernij gedoemd zijn. Er staat wel een verhaal. Je mag het natuurlijk als een mooi zondagsschoolverhaal vertellen. Maar dan is het fijn als de verteller die het vertelt, als degene die het hoort, meer weet dan wat er op het eerste gezicht staat. En wat gebeurt er bij Saul? Wat gebeurt er bij zijn mannen? Wat gebeurt er als die blaaskaak daar te tetteren staat? Het denken raakt erdoor verlamd. Saul, die toch ook een grote man is, die met kop en schouders boven de Israëlieten uitstak. ook Saul weet niet wat hij moet doen. Geen enkele Israëliet durft de uitdaging aan. Dan handelt God. Dan handelt God. En ik vind dat zo knap. Want wij zouden zeggen, heb je er eentje van 3,20 meter? Dan zeggen wij er eentje van 3,50 meter tegenover. Jij zoveel kernkoppen, ik zoveel. Dat is zoals de wereld werkt. En wat doet God? God zet David in. Niet een nog grotere strijder. God gaat niet opbieden. God trapt niet in die truc van de wereld. God werkt op een hele andere manier. Want Goliaths komen er langs en waren er al. Maar het is een geestelijk gevecht dat wordt gevoerd. En je kan wel zeggen, nu achteraf, en dat is een beetje uitkijken ervoor, van ja, verhaal, ik weet hoe het eindigt, steen in zijn hoofd, move, weg, Filistijnen, weg, Goliath. Maar dat kan je makkelijk zeggen achteraf. Maar je zit er middenin. Middenin datgene wat er in je leven speelt. Daar zit je middenin. En middenin dat verhaal waarin jij zit, midden in je leven waarin jij zit, daar geeft God jou richting en draagkracht. God werkt op een hele andere manier dan de wereld. God gaat niet op uitdagingen van mensen in. God laat zich niet tarten. God geeft wezenlijk antwoord. En ik denk dat dat bijzonder is. God geeft de zoon van Isaï. God geeft de zoon van David. En wijst er vast vooruit naar zijn zoon die straks komen zal. Hoe werkt God dan? God werkt niet door lichamelijke kracht. God werkt niet door een legermacht. Maar God werkt door zijn geest. In Zacharia 4 vers 6 staat er een heel mooi vers. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Dat is wat er speelt. Gods geest. God, zijn naam betekent ik zal er zijn. God is die heel andere die totaal anders werkt en zijn zoon geeft. En dan wordt er in 12 tot 22, in die verse, wordt er heel uitgebreid. Even kijken, want ik vergeet. Kijk, dit was die tekst die bedoelde. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Daar is die weer. En wie zet God nou tegenover Goliath? Wie zet God nou tegenover, vul maar in. Dan gaat er een heel stuk komen over David. En dat is een profetische knipoog. Maar waar komt David vandaan? Uit Bethlehem. En natuurlijk denkt u aan Micha 5 vers 1. Hè? Gij Bethlehem, Efrata enzovoort. En David is ook de jongste van 8 zonen. Dat is ook al zo'n mooi verhaal. Als 8e is hij het beeld van de nieuwe schepping. 7 is het getal van de volheid. Dat is klaar, dat is afgerond. En de 8e, David, heet hij. Op de 8e dag wordt een Joods jongetje besneden. Noach was de 8e generatie vanaf Adam. En in de ark zaten 8 mensen. Dus er staat hier iets. Na 7 komt 8. Na het getal van de volkomenheid komt dat nieuwe wat God opent. Christus. Christus die niet alleen de eerstgeborene van de ganse schepping is, maar ook de eerstgeborene uit de doden. Echt een begin van een nieuwe schepping. En dan moet je even terugdenken. Saul. En de 3 broers van David. Ferme jongens, stoere knapen. Hoewel ik dat denk dat het wel een beperkte groep is die dat begrijpt. Dat is een oud Hollands lied. Maar wat is er met hun geest gebeurd? Wat is er met hun denken gebeurd? Uitgeschakeld. Verlamd. David. Tegenover Goliath. David, die niet verlamd is in zijn denken. Die niet verlamd is in wat hij moet zeggen en moet doen. Hij rekent niet met vlees. En dat deden de Saul en de soldaten die keken naar elkaar. En dat kunnen we niet. David brengt het element in wat mist op dat moment. En zegt, wat doen we met de heerlijkheid van God? Laten we zijn naam zo behandelen. Het hangt niet van vlees af. Dat is de lijn die hier ligt. Maar het hangt af van God. En dan staat er dat vers 16. En ik weet niet of u dat... Dat is zo'n bijzonder vers. Nee, dat is hem niet. Ik laat deze even staan. Vers 16. Daar staat, de Filistijn nu kwam des morgens en des avonds naar voren en stelde zich op 40 dagen lang. Moet je je voorstellen wat daar gebeurt. Het kan in je leven zomaar zo zijn. Dat 40 dagen lang, elke ochtend en elke avond, er één komt staan en zijn woorden herhaalt. Dat lijkt een sterreclame wel. Je wordt gewoon gehersenspoeld met datgene wat er gezegd moet worden. En wat doet Goliath? Wat doen die dingen die gebeuren? Die jagen, als je niet uitkijkt, angst aan. En daarom is het zo goed als wat Paulus dat zegt. Het wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Of de geest van je denken moet verjongd worden. Er is namelijk een geestelijke strijd aan de gang. En ik denk dat dat punt is. Want die vijand, die reclameboer, die wil onze gedachten beïnvloeden. Angst aanjagen. En ik denk dat dat het is. 2 keer per dag. Je komt je bed uit en je krijgt het. Je gaat je bed in en je krijgt hetzelfde verhaal nog een keer te horen. En wat zet God daar tegenover? Tegenover dat uitdagen, dat tarten, dat jennen. Dat belachelijk maken van degene die onze God is. Die ook Davids God is. Die uiteindelijk de God zal zijn van allen. Die levende God. Moest ik denken aan wat een Jood doet als hij 's morgens zijn bed uitkomt. Dan bidt hij. Tegenover dat wat hij ziet, zet hij het woord van God. Dan bidt hij. Hoor Israël, Shema. Is dat gebed, wordt het genoemd. De Heer is onze God. De Heere is één. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel je kracht. Heel je bestaan is van hem en mag van hem zijn. Bij het begin van de dag, bij het einde van de dag, worden deze woorden gezegd. En bijzonder, want hij zegt ze en begint aan zijn dag. En hij eindigt de dag en gaat de nacht in met diezelfde woorden. Hij gaat niet met vrees naar bed. Hij gaat niet met angst naar bed. Niet met de woorden van degene die loopt uit te dagen en te tarten. Daarom is het zo goed om de dag af te sluiten met zaken die je bij hem bepalen. En zo de nacht in te gaan. En je dag te beginnen met hem, want ook deze dag is een dag van hem in alles. Een Jood die gaat sterven, hoopt dat hij als hij sterft gaat, deze woorden de laatste woorden zijn die van zijn lippen komen. Saul en zijn mannen raakten verstrikt in die woorden van Goliath. Werden er doodsbang van. En jij en ik mogen de dag beginnen. Ook wanneer de vijand je tart, bij wijze van spreken, en uitlokt. Mogen de dag beginnen en eindigen met dat wat God zegt. 40 dagen lang. 40 dagen, dat betekent een heleboel. Het betekent een getal van beproeving of het afsluiten van een bepaalde periode. Maar hier zie je Israël staan. En Israël staan tegenover de Filistijnen. En wat gebeurt er dan? 666 staat daar. En de mensheid in het gezicht van de dood, die wordt met vrees en vertwijfeling overvallen. En dat is het niet. Dat is het niet gebleven. Zo van, oké, wat doen we nu? God. Nee, wat doet vader Isaïe? Die stuurt zijn zoon David. En die geeft hem eten mee, voedsel mee. En wat doet God de Vader? Die stuurt zijn zoon ook met voedsel. Ik denk dat dat het is. Wat hier gebeurt, wijst profetisch naar de zoon van David, die naar deze David er komt. Hij komt uit Bethlehem. Dat is een mooie. Hey David, je zal toch geliefd genoemd worden in je naam al. Het is soms zo ontzettend goed dat een mens bevestigd wordt. Soms heeft een mens zo'n negatief zelfbeeld, noemen we dat dan mooi. Altijd zichzelf neerzettend, zichzelf wegschuivend, zichzelf af. En God zegt tegen hem, tegen jou, tegen mij, je bent geliefd. En zo wist David zich geliefd. Je mag voor de spiegel gaan staan. Dat heb ik als pastoraal gezegd tegen iemand. En tegen jezelf uitspreken. Wie staat hier? Iemand van wie God houdt. En daar stopt hij nooit mee. Daar komt David. De geliefde. En hij heeft een eva koren bij zich. 10 broden en 10 melkkazen. Hij heeft voedsel bij zich. Want er werd niet geplunderd. Je had toen geen wagen die voor het eten zorgde. Dus hoe kwam je aan brood? David komt het eten brengen. Het brood des levens. 10 melkkazen. 10 broden. En dan staat er ook dat er 1 eva geroosterd koren bij zat. Dat is 10 keer de hoeveelheid manna die een Jood in de woestijn elke dag mocht oprapen en verzamelen. En wat David met zich meebrengt, want dat was voldoende, dat was wat je nodig had, was profetisch wat hij daar bracht. Wat David doet, wijst naar het kruis van Christus. Want op het vloekhout gebeurde alles wat gedaan moest worden. Dat wat daar gebeurde ledigt volledig het nood van de mensheid. En bij Christus mogen komen en van Christus mogen houden, omdat je geliefd bent door hem en al die zaken meer, dan betekent het, hij is er. En hij is er altijd. En zo zendt Isaïe zijn zoon. Want wat ging die doen? Had een opdracht meegegeven. Ga en kijk hoe het met je broers is. Zo is er nog een vader die zijn zoon stuurt. Ga, hoe is het met je broers? Hoe is het met die schepping van me? Natuurlijk Israël. En later komt dat machtige moment erachter dat God is degene die de redder is van alle mensen die zich bekommert om heel die schepping. En dan denk je, wat een kerel is die David. Want hoe oud zal die geweest zijn op dat moment? 16, 17, 18 jaar? Wat doet David? En er zijn allerlei gedachten over. Wat heeft hij met zijn schapen gedaan? Vandaar dat eens een broer gaat lopen katten van, hé, wat heb je nou met je schapen gedaan? Hij had ze onder een bewaker gesteld. Er werd voor gezorgd. Er werd naar ze omgekeken. Hij ging heen, zoals Isaïe hem bevolen had. Daar kwam hij, in het kamp. En als hij dan zijn broers wil zien en hij komt daar met die kazen en dat brood en dat Eva geroosterd koren, dan laat hij dat achter bij een bewaker om zijn broers te gaan zien. Dat is wat hem bepaalt. En wat is nou ten diepste wat David drijft? Wat zet hem aan tot al zijn daden? Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, zegt op Psalm 40, vers 9. God, uw wil te doen is mijn vreugde. Wonderlijk, hè? De jongste zoon. De achtste van in het getal. Nog niet in beeld. Geen ferme jongen, stoere knaap, zoals zijn broers misschien. Maar een man die helemaal rekende met God. En dan krijg je het. Wat er gebeurde, waar David in kwam, hij keek met verbijstering, denk ik, om zich heen. Daar waren weer die woorden van Goliath. Dat is heel wonderlijk. Hij is er. En op het moment dat hij komt, wordt hij gelijk geconfronteerd met die woorden van Goliath. En David denkt, jongens, wat maak je nou? Nou, wat je maar drukt, dat klinkt een beetje gewoontjes. Maar David zegt, jongens, is dat het nou? Laat je door Goliath in de angst jagen? Wij hebben toch, zegt hij later op in het verhaal, de levende God. Degene die ingrijpt, degene die redding schenkt. En nou is het wonderlijk dat al heel die koningszaal en al die soldaten, niemand bekommert zich om de heerlijkheid van God, zal ik het zomaar zeggen. En David, dat is een drijfkracht. Het moet zijn tot lof en eer van u en uw naam. En ik denk dat hij zich wel erom bekommert. En dan krijg je, en ik was er net wat vroeg, maar hij kwam uit Australië, deze foto. Voor de broeders die daar straks heen gaan. Hij is gemaakt op zonsopgang strand, Bai, Sunrise Beach. En in het echt is hij veel mooier, want op de een of andere manier is hij niet helemaal eruit gekomen zoals hij op mijn scherm staat. U mag komen kijken hoe spetterend dit is, zonsopgang. Waarom zijn mensen altijd zo stuk van zonsondergangen? Ja, dat opgaan van die zon, dat opgaan van het licht, dat komen van licht. We mogen hem kennen als degene die zijn zoon heeft laten opstaan. En die zijn zoon heeft laten gaan over deze wereld. Die ook nog hoger werd gezet, op dat vloekhout werd gehangen. En daar uiteindelijk bereikte wat God wilde. Volledig verzorgd, gedaan. Heel die wereld komt straks aan mijn hart. En zo zit je hier. En zo mag je weten dat God je kent en lief hebt. En ik weet niet hoe je bent binnengestapt. Ik heb hem maar een paar mensen even gesproken en sommigen inderdaad wat dieper. Maar je zit hier. En je komt niet zonder jezelf. Je komt hier binnen. En je hebt je zorgen bij je. Je moeite. Je verdriet. Je pijn. Je vreugde. En hoe je hart ook met je hart gesteld is en wat er ook speelt. Soms dingen waar je als mens met een dichtgekleefde mond bijstaat. En alleen maar er kan zijn. Zo is hij er. Die naast je staat. Die je aanspreekt bij je naam. Die je zegt, ik ben er. Dat is het mooiste wat ik me ooit kan voorstellen. Dat God er is die zegt, ik ben er. Je hoeft niet om je heen te kijken, je mag het weten. Het mag uit je hart opkomen. Vader, u bent er. En wat God heeft gezegd en wat God zegt, doet hij telkens weer. Het hangt nooit van jou en mij af. Laat je niet wijs maken. Het hangt niet van vlees af. Alles wat gedaan moest worden om toegang te krijgen tot God is al lang en breed gedaan. Je kan wel gaan staan praten over die brug die voor je ligt en zeggen dat die mooi is gemaakt en moet je die bogen zien, prachtig overspannen. Kom over die brug, want daar staat Vader. Hij kent je en heeft je lief. Het hangt dus never, nooit niet, zeggen ze dan geloof ik in Rotterdam. Never, nooit niet. Het hangt niet van vlees af, het hangt niet van wat wij kunnen inbrengen af. Ik kan het niet anders lezen. Want God deed, doet en heeft gedaan wat nodig was. Wat heeft hij gedaan? Gegeven de mens Christus Jezus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Luid en duidelijk. 1 Timotheüs 2:5-6. Losprijs voor allen. God heeft volledig alles in de Zoon gedaan. Zoals Isaïe zijn zoon op pad stuurde met alles wat nodig was. Zo hebben we van God alles gedaan. We mogen inderdaad het in onze lege handen laten neerleggen en hem ervoor danken. Ik hoop dat ik een klein beetje bij u heb overgekregen dat het meer is, en ik bedoel dat niet denigrerend, het is een overbekend zondagsschoolverhaal. Als je op internet gaat zitten kijken, bij David en Goliath, dan val je van de ene naar de andere verbazing. Er zijn zelfs achtbanen die op Goliath lijken. Vind ik eigenlijk een hele mooie. Er is een Nederlandse achtbaan en die heet Goliath. Dan word je ook naar boven gestuurd, je knettert naar beneden, je vliegt links en rechts door bochten heen. Je komt er helemaal rot uit. Wat heb je met Goliath? En sommigen vinden het leuk, ik zeg er niks van, dat natuurlijk het beeld alleen maar achter heb. Maar ik hou niet zo van achtbanen. Dat heeft niks te maken met dat ik geen controle heb, maar ik kom er altijd zo misselijk uit. Ik word zo misselijk van sommige zaken. Van die Goliaths. Het draait namelijk om zoveel meer. En het is maar een klein stukje en ik zou best, maar ik heb mezelf gedwongen te stoppen. Ik denk, vader, bij tot 1:22, daar staan die prachtige beelden van die namen en dat profetische vooruitwijzen. En dan denk ik, ik kan dan alleen maar afsluiten als je nou dit gelezen hebt. En de zon gaat op, de zoon gaat op. En dat wordt steeds duidelijker straks op die hele wereld. Eerst donker en dan komt die zoon op. En als dat licht opgaat, dan gaat alle duisternis voorbij. En wat zegt God dan tegen jou en mijn hart? Wat zegt God dan tegen een hart dat frikt, dat vroet? Dat het zelf niet meer kan bedenken. Dat misschien verdoofd is door wat gezegd werd. Door een arts of wat dan ook. Daar zet God zijn woorden tegenover. Zijn draagkracht tegenover. Wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 15:20. Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Dus als hij de eerste is, dan komen al die anderen erachteraan. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is troost die God ons geeft. Dat is troost die God jou geeft, jullie geeft in die situatie. En dan krijg je, wat ik daarnet zei in het begin, de laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Je mag je verdriet hebben. Je mag je verdriet huilen. Maar tegelijkertijd beseffen, Vader, op mijn vragen, op mijn worstelen, komt uw antwoord. Nee, is uw antwoord gekomen. U maakt het waar. En op dit moment van verbijstering, op dit moment van mag ik schuilen bij u en weten, u bent er, u blijft er. Zelfs als ik mijn ogen sluit, bent u en zult u zijn tot het einde toe de levende God. Amen.